En zo hebben wij besproken de zegeningen waarmee Jacob zijn zonen zegende. Dat stond boven het hoofdstuk, daar heb ik mijn vraagtekens voorbij gezet, omdat het feitelijk profetieën zijn. Niettemin, in vers 28 van Genesis 49 staat dan wel degelijk: al deze stammen van Israël zijn 12. En dit is het wat hun vader tot hen sprak als hij hen zegende. Hij zegende hen en ieder naar zijn bijzondere zegen. Ik denk dat je die het eenvoudigste kunt begrijpen. Als je het collectief neemt, dat wil zeggen hij zegende hun zonen, zijn zonen. En als het daarna staat, elk naar hun bijzondere zegen, dan komen sommigen dan dus erg bekaaid af. Dat is het dan. Maar gezamenlijk is het natuurlijk toch zegen. Want het voortbestaan van deze stammen van Israël wordt wel degelijk beschouwd uiteraard als een zegen. Dat is ook de samenvatting van het geheel. Want of je er nou wat van begrepen hebt of niet, meestal begrijpt men er niks van namelijk. Er staat toch heus: ik zal u verkondigen hetgeen u in de laatste dagen wedervaren zal. Dat betekent dat het volk dus inderdaad niet zou uitsterven of iets dergelijks, maar op een of andere wijze zijn identiteit zou behouden door de eeuwen heen. Een en ander loopt dan ook uit op de heerschappij door Israël, of van Israël, hoe je dat maar zeggen moet, over de volken der aarde. Want Israël is nou eenmaal dat volk waar God zich speciaal verwekt heeft om hem te dienen als koninklijk en priesterlijk volk. Dat is hier allemaal nog niet vermeld natuurlijk, maar dat komt meteen in het volgende Bijbelboek uiteraard. Een paar bladzijden verder lees je meteen dat Mozes moet zeggen tegen Farao dat volgens de Heer Israël zijn zoon is. Israël is mijn zoon. Laat mijn zoon trekken. Dat is in hoofdstuk 4. Exodus 4 vers 22. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, dat wil zeggen die met eerstgeboorterecht als erfgenaam, is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Zo niet, dan zal ik uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Want over eerstgeboorterecht enzovoort gaat het. En daarmee over de inhoud van de naam van Israël. Dat wil zeggen, het betekent dat het zou heersen met God. Hoe je dat ook draait, dat is wat het betekent. Waarna Daniel later laat weten: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Je kunt nog discussiëren over de vraag of je het dan misschien niet had, Daniel, over specifiek het Joodse volk. Dan moet ik u zeggen, ja, maar in dit geval maakt het geen verschil. Want Daniel, of want Juda, de stam van Juda, dus het Joodse volk, wordt geacht de koninklijke stam te zijn in de eerste plaats binnen Israël. Dus dan wordt het toch Israël, dat hele koninklijke volk. Hoe dan ook, dat is waar het over gaat. Ze worden bovendien geteld. De stammen van Israël zijn 12, staat er. Vers 28, het komt omdat hier geen onderscheid gemaakt werd tussen Ephraim en Manasse. Dat wil zeggen, Jozef wordt gerekend. En dat zijn dan gewoon de 12 zonen van Jacob. Neem niet weg dat als het later over de stammen van Israël gaat, dan blijken er 13 te zijn, omdat de stam van Jozef verdeeld wordt in de stammen respectievelijk van Ephraim en Manasse. Hoe dan ook, maar misschien heb ik u dat vorige keer ook gezegd, je vindt in geen enkele opsomming meer dan 12 stammen, maar als je die opsommingen naast elkaar legt, heb je er 13. In dit geval, als hier Jozef staat voor zijn oudste zoon Manasse. Dan komt Efrem er nog bij. En als er staat voor zijn officiële eerstgeborene. Oké, dan komt Manasse er nog bij, net wat je wil. Maar dan heb je de 13. En in de opzomming van wat was het ook alweer, Deuteronomium 33, in de, laten we zeggen, de zegeningen van Mozes, dan wel de profetieën van Mozes over de stammen van Israël, vind je wel Efraïm en Manasse, maar er ontbreekt Simeon. Die wordt niet meegeteld. Dan heb je nog opzommingen waar Levi niet wordt meegeteld. Eenvoudig, als het land namelijk verdeeld wordt, Canaan, wordt het verdeeld in 12 provincies. En er is er geen één bij voor Levi, omdat de Levieten worden geacht verspreid te leven onder de andere stammen van Israël. Dus dan heb je er ook maar 12 in de opsomming, in de verdeling van het land. En in Openbaring 7... daar vind je ze allemaal, maar daar ontbreekt dan weer Dan. Maar daar vind je een opzomming van welke stammen per stam 12.000 verzegelden zouden leveren. En de stam van Dan wordt niet geacht daaraan bij te dragen. Die heeft een andere functie als je mij vraagt, maar dat is nou verder niet aan de orde. Daar hebben we het over gehad, denk ik al, dus doe maar. Maar er blijven dus de 12 stammen van Israël, maar de 13th tribe is legendarisch. Sta even na te denken. Ja, onder de 13e stam, onder die naam gaat nog het een en ander, ook volgens de Joodse traditie. Een van de redeneringen is dat christenen met een Joodse achtergrond, leuk hè, die uitdrukking, jou ook erin, met achtergrond, ze hebben een achtergrond. Ik heb een deur, nou ja. Maar bij die van Joodse komaf heet dat, en die dan geloven in Jezus als de Messias, die worden dan de 13e stam genoemd. De 13th tribe. Er zijn er ook die heel oneerbiedig de term 13e stam gebruiken voor de Askenazische Joden, maar die van de Chazaren en zo. Dat is minder prettig voor die lui, dus ja, laat me zitten. Hoewel ik niet weet wat ze minder prettig vinden hoor. Maar doe maar. Als je het weet, dan zoek je de uitdrukking maar eens op internet. Vindt u wel. Kan niet missen. Kortom, je hebt er 12 en dan de odd one out heet dat in het Engels, geloof ik. Dat is zoiets. Er is altijd eentje die 13e. Net als bij de discipelen. Je hebt er 12, maar dan komt Paulus en die wordt er nog dominant ook. Hier heb je de stammen van Israël, het zijn er 12, maar dan komt er een 13e, dat is Efraïm, en die wordt nog dominant ook. Heb je dat? Nou ja. Goed, maar ze worden geïnventariseerd. Ze krijgen allemaal enige woorden mee van hun vader. Ieder naar zijn, ieder in het bijzonder staat er. En daarna gebood hij hun en zei tot hen, ik word verzameld tot mijn volk, want zo heet dat. Wordt verzameld tot zijn volk of tot zijn volken. Want dat is het laatste woord dan van dit hoofdstuk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelong, die is in de akker van Hebron. Merkwaardige wijze vind je met geen woord iets gezegd over een verondersteld of zogenaamd hiernamaals of iets dergelijks. Laat staan de hemel. Ze wordt allemaal niet genoemd. Je vindt alleen iets vermeld over begraven. En dat blijft zo, dat is de normale gang van zaken in de Bijbel. Werd verzameld tot zijn volken. Of hij werd begraven bij zijn vaders, heet dat. Hè? Iemand vertelt in het Engels de grap dat het toch wel vreemd was van Salomo. Dat hij had 1000 women en hij slept met zijn vaders. Vonden ze toch wel wat vreemd. Maar zo staat het er al, hij slept met zijn vaders. Hij ontsliep bij zijn vaderen. Wij maken het dan van ontsliep. Dat is helemaal grappig, want er zijn mensen die tegenwoordig denken dat dat betekent wakker worden. Ontslapen. Slapen is slapen, ontslapen. Maar ja, moet je allemaal uitleggen. Ja. Taal. Nou ja. Hij zegt, ik word verzameld tot mijn volk. Koningin Wilhelmina zei dan, ik ga naar Delft. Dat was haar uitdrukking. Ik ga naar Delft, als ik naar Delft ga. Want daar zou ze begraven worden, uiteraard. Hè. Ja. Eufemismen.
Daar was ook al gedolven, natuurlijk.
Ja, dat stond allemaal al klaar. Dat is allemaal al klaar. Ja. Ze hadden de sleutel al opgezocht van de... Nou ja, laat maar zitten. Ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders... in de spelonk die is in de akker van Efron de Hetit. In de spelonk welke is op de akker van Machpela... die tegenover Mamre is in het land Canaan... die Abraham met die akker gekocht heeft, die grot dus... die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron de Hetit... tot een erfbegrafenis... Dat noemen wij een eeuwig graf, officieel. Een erfbegrafenis. En al daar hebben zij Abraham begraven en Sarah zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen van Het. Dat wil zeggen... dat deze 1, 2, 3, 4 versen gebruikt worden om te beschrijven waar de familie, met name Jozef natuurlijk primair, dat graf zouden kunnen vinden in het beloofde land. En de aardigheid ervan is, punt 1, dat het wel een erg uitgebreide beschrijving is, maar we hebben er meer. Zodat uitdrukkelijk wordt vastgesteld waar dat dan is. Vreemd genoeg, want in het algemeen is de Bijbelse gedachte dat de aartsvaders een soort Bedouinen waren, woonden in tenten, en dat heeft men niet maar bedacht, maar dat blijkt uit wat wij natuurlijk in de voorgaande 50 hoofdstukken 49 gelezen hebben. En het is natuurlijk ook wat wij lezen in Hebreeën hoofdstuk 11. Maar die zoek ik op omdat daar dan toch wat bij vermeld wordt. Dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Waar dan staat... dat zij een vaderland zochten. Ik ben even aan het zoeken hoor. Ik kan het allemaal niet meer zo goed lezen. Nee. Van hen staat in vers 13... deze allen zijn in het geloof gestorven. De beloften, dat wil zeggen de vervulling van die beloften, uiteraard. De beloften niet verkregen hebbende. Maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst. En hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn niet wedergekeerd. En ze zijn in het beloofde land gebleven zonder dat ze daar officieel bezittingen hadden, behalve dan alleen één graf. Want daar komt het dan op neer. Ze hadden daar geen bezit, zelfs geen voetstap, las ik ergens. Maar ik kan het nou zo gewoon niet vinden. Het zal waarschijnlijk in Romeinen 4 geweest zijn dan. waar dat dan vermeld wordt. Want dan gaat het ook over Abraham en de aartsvaders. Nou ja, doe maar. Zoeken we ooit nog eens een keer op. Maar in ieder geval, ze waren zwervers in afwachting van dat de Heer hen het land zou geven. Voor zover ze hier op aarde officieel ergens recht op konden laten gelden, bezit, was het een graf. Heb je dat nog? Dat ja. En begrijp je me goed, die aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, zijn natuurlijk voorbeeld voor ons als gelovigen. Wij hebben hier ook geen blijvende stad, heet dat dan, maar wij zoeken de toekomende. En wij zijn op weg ook naar een vaderland, maar dan een beter zelfs dan dat van dan wat aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd was. Namelijk het hemelse, staat er dan bij in Hebreeën 11 en zo verder. En voor zover we hier rechten hebben op aarde, is het op een graf. Ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk, want daar gaat het natuurlijk toch om, hè. Dat bij de aartsvaders zo was, is omdat het natuurlijk profetisch was van aard. Ja, het is het punt altijd met Abraham, Isaac, Jacob. Zij waren niet maar mensen waarvan ons verteld wordt wat de goede en kwade de aspecten waren, eigenschappen waren. Wat had ik nou laatst? Oh, men vroeg mij om te spreken over Caleb. Dat is alweer 2-3 weken geleden, geloof ik. En toen kreeg ik prompt een link toegestuurd naar een verhandeling over Caleb. Dat was dan een karakterstudie over Caleb. Een karakterstudie over Caleb. Kom op, zeg, wie is het nou gek? Wat staat er in de Bijbel over Caleb's karakter? Helemaal niks. Nou ja, hij geloofde. Is dat zijn karakter? Hij geloofde in dat God beloofde dat zij dat land zouden kunnen veroveren enzovoorts. Ondanks alles. Ja, dus daar een karakterstudie van wil maken. Ik vind die dingen echt bespottelijk. Maar ja. Karakterstudie. Maar die maakt men dus ook van Abraham, Isaac en Jacob. En vooral Jacob is geliefd, omdat hij van hem natuurlijk nog tamelijk veel vermeld staat. En wij zien in hem een heleboel fouten. Dat vinden wij prettig. Want dan blijkt dat wij niet de enige zijn met fouten in ons karakter. Enzovoorts. Maar ik kwam dan met Jacob toch nog redelijk goed. En dat hopen wij voor onszelf ook. Behalve dan dat we geen 12 zonen willen hebben. Of één. Om van één dochter maar te zwijgen. Toe maar. Ik kan daar niet serieus over spreken. Want ja, het is zo bespottelijk. Nog. Maar een graf had hij. En het wordt uitgebreid beschreven. Hier. Alleen er is wel enige discussie over de kwestie van die graven. Hoewel ik moet zeggen dat die eigenlijk pas echt ontstaat door wat er in het Nieuwe Testament over wordt aangehaald. En inderdaad, daar staat ook iets wat niet kan kloppen. Ook even kijken hoe ik die moet aanpakken. Wel gewoon systematisch, dat is voor u ook makkelijker. Kijk, als er gesproken wordt over begraafplaatsen van de aartsvaders, dan hebben we de twee. De één kennen wij als de spelonk van Machpela. En de andere kennen we als een stuk land dat door Jacob gekocht is van de zonen van Hemor, van Sichem, de zoon van Sichem, of wat dat maar was, de vader van Sichem, Hemor, de vader van Sichem. En dat hij met zijn eigen zwaard en boog heeft uit zijn al hun handen gehaald, enzovoort. En daar wordt dan ook inderdaad Jozef begraven. Onder andere misschien, maar dat is dan nog weer een ander punt. Kijk, de belangrijke begraafplaats is inderdaad die hier beschreven wordt, uitgebreid. Maar dat is niet de eerste keer natuurlijk, want het is de terugverwijzing naar Genesis 23. Ik zoek hem met opzet met u op. omdat men nogal eens beweert dat het allemaal fout in de Bijbel staat of dat het tegenstrijdig is. Maar in Genesis 23 vinden wij het overlijden van Sara, Abrahams vrouw dus. Zij werd 127. Dat past goed bij haar naam, de vorstin. Maar ja, dat ga ik allemaal niet vertellen natuurlijk. Oké, Sara stierf te Kiriat Arba. Dat is hoe het later genoemd werd trouwens, want het heet Hebron. In het land Canaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht zijner doden en hij sprak tot de zonen van Het. De Hethieten, dan wel Gethieten, wat je er maar van maakt, dat kennen ze verder toch niet. Ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een erfbegrafenis bij u, opdat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. En de zonen Hets antwoordden Abraham, zeggende tot hem: hoor ons, mijn heer, gij zijt een vorst gods in het midden van ons. Een vorst gods kan net zo goed vertaald worden als een sterke vorst. Want het woord van God betekent zoveel als de krachtige, de sterke. Maar vorst gods, ja. Ik vind het wel aardig dat u niet denkt dat was een toevallige kampeerder die op de boerderij kwam parkeren, kwam kamperen met zijn tentje enzovoort. En ze hebben en houden. Zo wordt het vaak voorgesteld, maar ze kennen hem, zijn tijdgenoten kennen hem als een vorst van de koninklijke komaf. En dat roep ik natuurlijk ook al jaren, dat is hier. Ja. Nou goed, daarom kon hij ook een leger samenstellen, maar dat is hiervoor allemaal al geweest. Hoofdstuk 13, hoofdstuk 14. Hoor ons, mijn heer, gij zei de vorst gods in het midden van ons, begraaf uw doden in de keuren onze graven. Dat heeft dan betrekking op grotten. Want in steenachtige bodem kan je niks begraven. Dan moet je dus grotten hebben of maken. Want als je een gat in die rotsbodem maakt, heb je ook een grot. Dus doe maar. Begraaf uw doden in de keuren onze graven. Niemand van ons zal zijn graf voor u weren dat gij uw doden niet zal begraven. Dat wil zeggen, ga gerust je gang, zeiden ze tegen Abraham. Toen stond Abraham op en boog zich neder voor het volk des lands, voor de zonen Hets. En hij sprak met hen, zeggende: is het met uw wil dat ik mijn doden begraven van voor mijn aangezicht? Zo hoort mij. Hij zegt: als jullie dan goed vinden dat ik haar begraaf, hoor mij. En spreek voor mij bij Efron, de zoon van Zoar, dat hij mij geven de spelonk van Machpela die hij heeft. Abraham had dus inderdaad een grot op het oog. Die in het einde van zijn akker is. Dus de akker eindigt bij een grot, bij een spelonk. Dat hij mij dezelfde om het volle geld geven, verkopen dus, tot een erfbegrafenis in het midden van u. Dus Abraham zegt: ik hoef niet een gratis graf ergens. Ik wil een graf in bijvoorbeeld familie. Voor een erfbegrafenis heet het dan. Efron nu zat in het midden van de zonen Hets. En Efron de Hethiet, die de eigenaar dus was van het spul, antwoordde Abraham voor de oren van de zonen Hets, van al degenen die ter poorten zijner stad ingingen, zeggende: nee, mijn heer, hoor mij, de akker geef ik u. Ook de spelonk die daarin is. Ze willen graag vriendjes blijven met Abraham. Zo werd dit dan, hè. En dan geven ze hem een cadeau, verwachten ze ook weer wat van hem terug, want zo werkt dat natuurlijk toch. in die landen. Tot vandaag werkt dat zo. Ze geven je iets cadeau, maar ze willen er wel wat voor terug, hoor. Een geschenk, maar daarmee betaal je ook, hè. Toen. De akker geef ik u, ook de spelonk die daarin is, die geef ik u voor de ogen van de zonen mijns volks, geef ik u, die begraaf u donder. Dat wil zeggen onder getuigen, want zo gaat dat tot op heden met notariële akten. Daar worden getuigen bij aanwezig te zijn, die horen daarbij aanwezig te zijn, die worden desnoods van de straat gehaald. Een plaatselijke winkelier, ik kom dat wel eens tegen, hè. Dan merk je bij al die akten van die familie, kom je altijd dezelfde getuigen tegen. Maar dat is gewoon de buurman, de winkelier, de visboer naast de notariskantoor, weet u wel. Die wordt een, even, Jan komt nog even en dan ondertekent Jan ook even weer. Zo gaat dat. Zo gaat het in een dorp vroeger. Ik vond dat wel grappig, ja. Nou ja. En dus onder getuigen. Toen boog zich Abraham neder voor het aangezicht van het volk des lands. En hij sprak tot Efron voor de oren van het volk des lands, zeggende: trouwens, zijt gij het. Oh, bent u Efron? Oh, zijt gij. Oké. Okay. Lieve vriend, of zoiets, hoor mij. Ik zal het geld des akkers geven. Neem het van mij, zo zal ik mijn doden al daar begraven. En Efron antwoordde Abraham, zeggende tot hem: mijn heer, hoor mij. Het is elke keer, hoor dan. Dit is Urkse jargon, hoor dan. Zeggen ze daar, hè? Hoor dan. In Israël zeggen ze, shma. Shma. U weet wel van Simon en zo, hè? Shema. Hoor. Hoor mij, een land van 400 sikkelen zilvers, wat is dat tussen mij en tussen u? Dat is de soepele manier om te zeggen, nou ja, het kost 400, maar dat is toch geen probleem, dat maakt toch voor ons niks uit. En echt wel, dan moet het betalen. 400 sikkelen zilvers. Begraaf slechts uw doden. En Abraham luisterde naar Efron en Abraham boog Efron het geld waarvan hij gesproken had voor de oren van de zonen. Het 400 sikkelen zilvers onder de koopman gangbaar. Alzo werd de akker van Efron, die in Machpela was, dat tegenover Mamre lag, waar Abraham immers woonde bij gelegenheid, hè, bij de eikenbossen van Mamre enzovoorts. Nou ja. De akker en de spelonk die daarin was en al het geboomte dat op de akker stond, dat rondom in zijn ganse landpalen was gevestigd. De hele akker wordt dus een dode akker. Het werd aan Abraham tot een bezitting voor de ogen van de zonen Hets bij allen die tot zijn stadspoort uitgingen. En daarna begroef Abraham zijn huisvrouw Sarah in de spelonk des akkers van Machpela tegenover Mamre, het welk is Hebron in het land Canaan. Die mag nu onthouden, de spelonk van Machpela is bij Hebron. En daar wordt Sarah dus inderdaad begraven. Even weer zoeken in mijn aantekeningen. Sarah is dan weliswaar de eerste, maar er komen er uiteraard nog meer. Want later lezen wij dat Isaac daarin begraven is. Dat is in Genesis 49, vers 31. Dat is het vers wat we net onder handen hadden. Want daar staat al, daar hebben ze Abraham begraven. En Sarah. En Isaac. En Rebecca. Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca. En dan hebben we ook nog, want er staat er ook nog, Lea. Dat wil zeggen, er worden hier 5 genoemd. En daar wil Jacob dan ook begraven worden. Hebben we die? De andere schriftplaatsen staat het ook gewoon. van Sarah staat het, dat ze daar begraven is. Natuurlijk in wat we net gezien hebben, Genesis 23. En van Abraham lezen we dat in Genesis 25, dat hij daar begraven is. En de andere, dat staat hier, wordt samen opgeteld. Iemand heeft er ooit op gewezen dat als je de beginletters van de namen Isaac, Sarah, Rebecca, Abraham en Lea achter elkaar schrijft in deze volgorde, dan heb je de naam Israël. Was het te snel?
Ja, beter.
Oké. Isaac, Sarah, Rebecca, Abraham, Lea. Dat is de naam Israël. Daarna wordt Israël er zelf begraven, want dat wordt hier in Genesis 49 en 50 dus vastgesteld. En dat staat er weer verderop in hoofdstuk 50. In vers 13 namelijk, van Genesis 50. Zijn zonen voerden hem in het land Canaan en begroeven hem in de spelonk, dus akkers van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht had tot een erfbegrafenis van Efron de Hetiet tegenover Mamre. En daarmee tegenover Hebron. Heb je die? Het wordt uitgebreid beschreven, want hier gaat het om. Zij zijn allen gestorven, ze hebben de belofte niet verkregen. Het enige wat ze hadden is één graf. Dat is wat wij in onze dagen ook in het algemeen hebben. Ik weet wel dat we uitzien naar de opname van de gemeente uiteraard, maar dat, waar het over gaat is dat dit sterfelijke onsterfelijkheid moet aandoen enzovoorts. Hier hebben wij niks en toch zijn we erfgenamen der wereld. Heet dat. Toch? Al was het maar omdat het in de bergreden staat. Toch? Ze zullen de aarde werven. Bizarachtig wel. Dus doe maar. Het is een aardig voorbeeld. Die figuren, die namen, die kennen we niet allemaal. Maar sommigen wel. Er wordt genoemd iets als Efron. Dat was de eigenaar van wie het een en ander gekocht wordt. Als je in de boeken kijkt en vraagt wat betekent die naam eigenlijk, Efron, dan staat er iets als een kalf of een groot jong hert. Een groot jong hert. Staat, ik kan het ook niet helpen. Ik heb het ook maar overgeschreven. Als u het mij vraagt, komt Efron van het Hebreeuwse Afar. Efron. Afar. Dus de eerste drie letters, de noen is een uitgang. De eerste drie letters zijn de wortel van de naam, van het woord. En Afar betekent, als er zelfstandig naamwoord moet zijn, is het stof of as. Dat hangt er vanaf of je het schrijft met een alef aan het begin of een ayin aan het begin. Dat, althans, dat beweren de Hebraïsten. Die hebben met elkaar afgesproken. Misschien zeg ik het precies verkeerd om, maar dan moet je er maar om lachen. Dat doe ik ook namelijk. Ze hebben namelijk afgesproken dat als het met een alef geschreven wordt, is het stof. En als het met een ayin geschreven wordt aan het begin, is het as. En ik ben van mening dat het totaal geen verschil maakt. Dat het twee verschillende spellingen zijn van één en hetzelfde woord. En dus het blijft afar. En of het nou stof is of as, dat maakt helemaal geen verschil. Stof en as is de vormloze materie. Hoe dan ook, stof wordt een keer as en dan is as weer gewoon stof, toch? Heb je een open haard? Dan heb je een boel stof en dan heb je een boel as. Ja, dat maakt heel erg. Hoe heet het ook alweer in het Engels? Ashes to ashes. As. Ashes to ashes en dust to dust. De tweede regel, die ken ik in vele varianten. Die zal ik u besparen. Maar je komt die regel tegen in films, weet u wel. Als de films nog een beetje langzaam gaan, tenminste. Dan staan ze bij het graf van ashes to ashes en dust to dust. En vrij naar Genesis. En of het een as is of dust, stof, dat maakt heus geen verschil. En Efron staat voor stof. As voor de dood. Dat is waaruit de mens genomen wordt en waaruit die wederkeert. Dat is wat het is. En die is dus in het bezit van het graf. Dat wil zeggen, die levert het graf. Tamelijk onvermijdelijk. Maar daar komt het op neer. Zie. Dan heet hij trouwens ook nog van Zoar, de zoon van Zoar. En Zoar wordt vertaald met wit. Als het helemaal moet, positief, blinkend. Maar wit is in veel culturen de kleur van de dood. Waarbij men het positief opvat. Maar ja, dat doet de Bijbel ook. De prediker maakt ervan dat, dat de dood goed is, omdat het een einde brengt aan alle lijden van de mens, van het schepsel enzovoorts. Ik heb het niet geschreven, dus als je klachten hebt, moet u ergens anders wezen. Ja, ik neem het ook maar voor kennisgeving aan. Maar er zijn heel wat culturen waarin niet zwart, maar wit de kleur is van de dood. Niettemin kennen wij ook, de, wat in de Bijbel staat, hen werden gegeven witte klederen. En dat hangt allemaal samen met het idee dat als het wit is, dan is al dat gedoe is achter de rug. Dat is weg, alles wat onrustig maakt. En dat is dan achtergelaten. Heb je dat? Dat is lastig om te zeggen als we het hebben over Jozef. Want die is weer bekend vanwege zijn veelkleurige, toch, rok. Of hoe dat maar heten mag. Het heeft wel wat, maar dat wit, dat gaat hier in ieder geval over het einde van dit aardse bestaan enzovoorts. Had ik Wilhelmina al genoemd? Jawel, hè? Die ging naar Delft. In welke kleur ook alweer? In het wit, alles in het wit. Met de witte koets en de witte paarden. Trouwens, haar man eerder al, hè? Hendrik. Het was niet nieuw. En het schijnt al de boeddhisten trouwens ook redelijk gebruikelijk te zijn. Maar goed, dat wil ik allemaal niet aanhalen eigenlijk. Maar ik zeg het maar toch om aan te geven dat ik het ook niet verzin. Hè? Wit is in heel wat culturen de kleur van de dood. Wie het zwart gemaakt heeft, weet ik niet. Waar dat vandaan komt, wie dat uitgevonden heeft. Er is ook wat voor te zeggen natuurlijk. Als alles helemaal wit is, is het zonder detail. En als alles zwart is, is het ook helemaal zonder wat. Helemaal niks meer eigenlijk. Dan kies je toch liever voor wit eigenlijk. Hè? Ja. Wit is eigenlijk alles bij elkaar in balans. En zwart is niks. Maar ja. Van zwart moet je dus zeggen, het is geen kleur. En van wit zijn alle kleuren. Maar dan mis je ook het onderscheid. Toen heb ik nog nagevraagd aan Jan de Bouvry, maar... goed, dat was deze spelonk. Machpela wordt trouwens vertaald met, want dat wil je dan natuurlijk ook weten, een dubbele van Kafal. Machpela, kapel, Kafal betekent samenvouwen, vouwen, eventueel herhalen. Men zegt dat het is omdat het een dubbele grot was. Of één grot met twee ingangen. Verzin ze maar. Ik heb er ook nog wel één voor u. Wij kennen de eerste dood en de tweede dood, dus dit is ook dubbel. Die vind ik eigenlijk meer voor de hand liggen dan zo'n historische. Maar doe maar. Goed, nou meer heb ik daar niet over te melden. Ja, het de zonen het, maar het, dat heet het of get eigenlijk. Dat heet zoveel als, volgens het Hebreeuws, iets als verschrikking. Hij wordt genoemd in de opsomming van Genesis 10 als zoon van Canaan. Dus als zoon van, als afstammeling van Gam. Maar het betekent verschrikking. Dan heb je bij elkaar de verschrikking van de dood, toch? De zonen het, Efron, Afar, Kafar, Zoar, Wit. Over de dood gaat het. Nou ja, in hoofdstuk 23 van Genesis is het een heel uitgebreid verhaal. Maar als later dus aangehaald wordt, zoals hier in Genesis 49 is het, en 50, is het nog steeds een uitgebreid verhaal. Aan de andere kant kennen wij een graf, namelijk niet bij Hebron, maar bij Sichem. Dat vinden we vermeld in verband met Jozef. Want hierna volgt Genesis 50 met eerst de begrafenis van Jacob. Maar in vers 22 lezen wij vervolgens over Jozef. Woont in Egypte. Hij in het huis zijn vaders en Jozef leefde 110 jaren. En hij werd oud, hij zag van Efraïm zonen in het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, die van Manasse namelijk, kleinzoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. Dat zou ik maar niet al te letterlijk opvatten, hoewel dat kan, maar dat betekent het niet noodzakelijk, hè. Hij heeft die kinderen nog op schoot gehad, betekent het gewoon. Zolang heeft hij wel geleefd. Maar daarna staat er in vers 25. Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Dat wil zeggen, hij zou aanvankelijk dan toch in Egypte begraven worden. Maar Jozef wist en gedacht dat de Heer ooit al die Israëlieten uit Egypte verlossen zou. Dat is gewoon de inhoud van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft, immers. En Jozef deelt dat dus mede, dat dat gaat gebeuren. Maar hij zegt: neem dan mijn gebeente. Dat is het woord voor wat wij noemen het stoffelijke overschot. Neem dat van hier mee. Dat is ook wat ze gedaan hebben. En dat lezen wij dan weer in Exodus 13. Dat is dus het volgende Bijbelboek, waar we na enige plagen lezen in hoofdstuk 13, vers 19... Mozes nam de beenderen van Jozef met zich, want hij had met een zware eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal u lieden voorzeker bezoeken, voer dan mijn beenderen met uw lieden op van hier. En die met een zware eed enzovoorts bezworen had, is uiteraard niet Mozes, maar Jozef. Die had de Israëlieten laten zweren, dat je denken omdat je mij meeneemt als hij hieruit gaat. En dat gebeurde dus ook. En daarvan lezen we dan vervolgens in Jozua. Want dan is men inmiddels in het beloofde land aangekomen. Dan lezen we in het boek Jozua in hoofdstuk 24... Vers 32 Zij begroeven ook de beenderen van Jozef, die de kinderen Israëls uit Egypte opgebracht hadden, te Sichem, in dat stuk velds, het welk Jacob gekocht had van de kinderen van Hemor, Hemor, ten vader van Sichem, voor 100 stukken gelds, want zij waren aan de kinderen van Jozef tot erfenis geworden. Precies, maar ja, dat hadden we al eerder gelezen in Genesis 48, waar Jacob, of Israël heet hij daar, in Genesis 48, vers 21, waar staat, Israël zei tot Jozef, ik sterf, maar God zal met jullie de wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Een speciaal stuk grond dat Jacob beschouwt als zijn bezit en dat hij vererft naar zijn officiële eerstgeborene, die hij hier zojuist aangesteld heeft, namelijk aan Jozef. En in dat stuk land wordt Jozef dus begraven. Herbegraven heet het dan natuurlijk. Maar hij wordt daar begraven ter gelegenheid ook van het overlijden van Jozua. En daarom vind je het helemaal vermeld aan het einde van het boek Jozua. Maar dat is dat stuk land. Ik meen dat het in Genesis 33... werd aangehaald. Ja, daar heet het in Genesis 33, laatste vers, laatste versen van het hoofdstuk. Dat is na de verzoening van Jacob met Esau. Er staat in vers 19, en hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken gelds. En later zegt Jacob, dat heb ik met mijn zwaard en mijn boog uit van Hemor genomen. Het betekent gewoon dat kennelijk Jacob het gekocht heeft en dat het daarna ter discussie gestaan heeft en dat hij geweld heeft moeten gebruiken om het te houden. Want u weet hoe het gaat in de internationale politiek. Voordat je het weet, pikken ze je land in. Nee? Het is wel raar, maar raar gebruik is dat, maar het gebeurt nou eenmaal. Kijk, en dat stuk land, dat komen we dan weer tegen in het Nieuwe Testament. Namelijk in Johannes hoofdstuk 4. Johannes hoofdstuk 4. Waar Jezus Judea verliet en terugging naar naar de streek waar hij was opgegroeid, Galilea. Die route ging door Samaria. Dat staat in Johannes 4, vers 4. Ik weet, men struikelt over, hij moest door Samaria gaan. Van wie moest dat dan? En automatisch kom je dan bij het idee dat hij dat van nature niet zou gedaan hebben. Maar het moest nou eenmaal. Maar ik denk daar helemaal niet bij na. Want ik vind het overbodig. Hij moest dus, ja, daar kom je dan doorheen. Dat is het middelste gedeelte van het land. Hè. Het noorden is Galilea, het zuidelijke deel is Judea. En daartussenin, dat heet Samaria. En dat is, daar ga je dan door. Oké, je kan het willen omzeilen, dan trek je door het Jordaandal. Dat is de gebruikelijke route tegenwoordig ook. Maar ja, iemand heeft bedacht dat de Joden dat zo deden. Ja, misschien deden ze dat ook wel, maar als je het mij vraagt, is dat nog steeds door Samaria, hoor. Ja, niet door de stad uiteraard, want dat gebeurt hier ook niet, in dit verhaal. Gewoon door Samaria. Als je van Judea naar Galilea gaat, kom je eerst door Samaria. Heb je die nog? Nou, en in het gebied van Samaria. Samaria was ooit de hoofdstad van Tienstammenrijk. Want niet meteen aan het begin, maar later. Omdat Omri, de vader van koning Achab, die bouwde Samaria. Nou ja, tot zijn hoofdstad. Kan je nog steeds gaan bezichtigen, Samaria. Als stad. Maar het hele gebied wordt zo genoemd tot vandaag. Hè. Dat is omdat de 10 stammen eruit verdreven werden. En toen werden anderen vanuit Assur in dat land geplaatst. En dat heette dan de Samaritanen. Hebben jullie dat nog? Dat staat allemaal in de Bijbel. We kennen ze nu nog, want het is een religieuze secte nog steeds in dat gebied. Samaria. Daar maakte die vrouw dus ook deel van uit. Hij moest door Samaria gaan en hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sichar. Nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Welk stuk land? Nou ja, dat wat Jacob gekocht had van Hemor, van Sichem enzovoort. De plaatsnaam Sichar is dus gewoon de aanduiding van Sichem. Het schijnt dan de Chaldeese variant te zijn van de naam. Want zo noemt men dat dan, hè. Maar het is gewoon Sichem. Verworden tot Sichar. Wat wil je? Neapolis kennen we tegenwoordig als Nablus. Toch? Dat is Sichem. Het heet Nablus. En Nablus is de verbastering van Neapolis. Een andere verbastering is Napels. Heet ook Neapolis. Dat ligt dan in Italië, weet u wel, Napels. Er zijn heel veel dorpen en steden heten Neapolis. Nieuw dorp, nieuw stad. Als je in Duitsland een nieuw stad moet, heb je een probleem. Want dan weet je niet waar je naartoe moet. Er zijn legio plaatsen die heten Neustadt. Am Rijn, aan de IJs. En waar het maar aan ligt, hè. Nou ja. Nieuw dorp, ja, ik ook, ja. Nou goed. En wij kennen natuurlijk ook nog New York en Nieuw Amsterdam en wat we maar kennen. Sichem, nabij het stuk land dat welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. Dat klopt precies, want dat is wat Jacob er ook inderdaad over zei. Dat stuk land, dus de erfenis was van Jozef. Daar gaat de Heer naartoe en daar bij Sichem op het terrein dat van, nou ja, van de familie was eigenlijk van Jozef, van het grondgebied van de eerstgeborene. Plaats van zulke in. Ach, wie weet. Maar het grondgebied van de eerstgeborene, daar is de Heer en daar is dan ook nog die fontein Jacobs. En een fontein, een bron, is een uitbeelding van de belofte, dat weet u langzamerhand. Het is toch iets met Jacob, het is opnieuw Jacob. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis zat al zo neder nevens de fontein. Staat er nog een keer. Het was omtrent de zesde uren. Voor de beeldende kunstenaar is dat makkelijk. Hè? Je tekent die bron. De Heer zit op de rand van het metselwerk rond de bron. Want zo zien wij dat klassiek. En op de achtergrond zie je dan een stad in de verte, weet u wel. En dat is het dan. En dan weet je wat het is. En wie die vrouw is daarbij, dat weet je. En dan als je goed kijkt, zie je ook nog een kruikje water liggen. Over welk schilderij? Ik weet het niet. Er zijn er zoveel van gemaakt. Dat is makkelijk dit. Je krijgt de attributen te zien. Ze vergat haar kruikje, staat er toch? Aan het eind? Zoiets? Nou ja, toen ze wegging, had ze ook niet meer nodig voor het water des levens. Maar goed, het was dus de locatie waar Jozef begraven is. En dan hebben wij nog Handelingen hoofdstuk 7. Handelingen Handelingen hoofdstuk 7. Daar zijn we in de rede van Stefanus. De laatste woorden van Stefanus. Die een uitgebreide, nou ja, verhoudingsgewijs uitgebreid verslag doet van de geschiedenis van Israël. Met als strekking: gij wederstaat altijd de Heilige Geest. U, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Zo eindigt die toespraak min of meer. Maar toe maar. Maar hij meldt dan in, laten we zeggen, en Jacob, vers 15, samenvattend. Jacob kwam af in Egypte en stierf. Hij bracht de hele familie, zijn 75 zielen, staat er in het voorgaande, in verband met Jozef. En Jacob kwam af in Egypte en stierf. Hij zelf en onze vaders, dat zijn dus in eerste instantie Ruben, Simeon, Levi, Juden, kortom de 12 zonen van Jacob. En zij werden overgebracht naar Sichem. Wie? Wie werden overgebracht naar Sichem? Nee, met opzet lees ik niet verder. Moet je ook niet doen. Ik kan even proberen te volgen. Zij werden overgebracht naar Sichem. Jacob? Nee, er staat meervoud. Zij werden overgebracht naar Sichem. Dat zijn dus onze vaders. Want van Jacob weten we dat hij niet werd overgebracht naar Sichem, want hij werd begraven in Hebron. In de spelonk van Machpela. En niet in Sichem, in een stuk land wat Jacob gekocht had en vererfd had aan Jozef. Hebben jullie het nog? Hij stierf, hij zelf en onze vaders. En zij, die vaders, werden overgebracht naar Sichem. Dat kan, want daar lezen we in het Oude Testament verder niks van. En om het moeilijk te maken dan, och. En daarna lees je Flavius Josephus en die zegt dat die vaders begraven zijn bij Hebron. In de spelonk van Machpela. Maar ja, Stefanus zegt dat het anders is. Die zegt, ze zijn overgebracht naar Sichem. En gelegd in het graf, het welk Abraham gekocht had. En hier loopt hij mis. Want dat graf in Sichem, bij Sichem, dat is niet door Abraham gekocht. Toch? Het welk Abraham gekocht had voor een som gelds van de zonen van Emor enzovoort. Ze werden overgebracht naar Sichem en gelegd in het graf. Het welk, nee, dat had Jacob gekocht van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Kortom, de naam Abraham klopt hier niet. Over het vers is dus uitgebreide discussie. Er zijn natuurlijk die gewoon zeggen, nou ja, dat gaat nog helemaal zo, de Bijbel is onbetrouwbaar, niet waar. Er is in de loop der eeuwen al fouten gemaakt, dus ja, dan weten we nog niet hoe het is. Maar de meest voor de hand liggende verklaring die ik heb, is dat de naam Abraham er helemaal niet gestaan heeft, oorspronkelijk. En dat het dus gewoon slaat op Jacob. Daar zit je namelijk nog mee met de naam Jacob. Ik zal u dat uitleggen. Er staat, Jacob kwam af in Egypte. Hij stierf, hij zelf en onze vaders. En zij werden overgebracht naar Sichem, die vaders. En gelegd in het graf. Het welk hij, Wie? Jacob. Gekocht had voor een som gelds van de zoon van Emmon, de vader van Sichem. Dan klopt hij. En ik kan het niet bewijzen, maar dit lijkt mij de meest eenvoudige verklaring van het probleem waar je dan hier tegenop loopt. Het is in ieder geval niet juist dat Abraham dit gekocht had. Tenzij we nou weer wat nieuws leren. En dan zou het betekenen dat Abraham het eerst gekocht heeft en toen Jacob nog een keer. Kan ook nog. Dan is het allebei waar. Dan is het door Abraham gekocht en je later door Jacob. Maar dat weet ik niet. Dan is er nog een redenering die zegt, nou ja, het is Jacob geweest, maar je kan Jacob noemen natuurlijk onder de naam Abraham, zoals de Heer Jezus genoemd wordt onder de naam David. Zal van mijn knecht David zal koning over hem wezen, maar het is natuurlijk Jezus, maar onder de naam van de stamvader. Ik heb daar allemaal vrede mee met die dingen. Als u maar begrijpt dat je hier onder Abraham niet letterlijk moet verstaan Abraham. En als je het er wel onder verstaat, dan moet je begrijpen dat er alsnog dan gemeld moet worden dat Jacob het gekocht heeft. En dat dus ten tweede malen. Waarom ook niet? Wij vinden in het Oude Testament dat Abraham bronnengroef enzovoort. En dat hij die later kwijt was en dat daarna Isaac ze opnieuw moest graven. Heb je dat nog? Ze werden dichtgegooid door de vijand en dan moesten die bronnen opnieuw gegraven worden. Dan krijgen ze weer dezelfde naam enzovoort. Die dingen kunnen allemaal. Dus ik zou er maar niet te zwaar aan tillen, maar je moet wel weten hoe het zit natuurlijk. Zie? Dat wil zeggen dat er twee van die graven zijn en Jozef wordt ergens anders begraven. En als u het mij vraagt, is zijn broers ook, dus. Ik hou het dan toch maar op wat hier staat. Want die vaders werden overgebracht naar Sichem. En dus niet naar Hebron, niet naar Machpela, maar Sichem. Dus tot en met Jacob worden ze begraven in Machpela. En dan de zonen, want er verder eerst Jozef, maar dan ook de anderen, worden begraven in Sichem. En dan gaan we weer terug naar Genesis, hoofdstuk 49. Waar dus uitgebreid vermeld wordt het graf van de aartsvaders. Dus tot en met Jacob is dat dan, hè. En dan gaat het hier nog over. En dan staat er in vers 33, als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed. Ik vind het zo komisch. Ik vind het zo prachtig. Dat ik denk, ja, daar moet je over struikelen. Over die voeten namelijk. Zo'n detail. In de buurt. Het is al heel wat dat vermeld wordt hoe het zit met die begraafplaats die uitgebreid beschreven wordt. En nu, kom op, we praten over een koninklijk niveau. We hebben het over Egypte en het Rijk in Egypte en de farao en Jozef en weet ik veel. En dan staat er ineens, legde hij zijn voeten samen op het bed. Hoezo? Dat doen we elke dag wel één of twee keer. Dan leggen wij onze voeten samen op het bed. Hoezo wordt het in de Bijbel vermeld? En ik vind het prachtig, echt waar. Want ja, wat wij weten van die twee voeten van Jacob, is dat sinds hij Israël genoemd werd, was hij geraakt, heet dat. Dat is de medische term zeker dan, hè. Had hij een trauma. Hij was geraakt aan een heup, heet dat. En daarmee hinkte hij. Dat wil zeggen, hij trok met één been. Als je tandarts dat doet, dan heb je een rare tandarts. Maar goed, hij trok met één been. Dat wil zeggen, wij weten niet welk van de twee. En soms denk ik, ja, dat hangt van de tijd van het jaar af. Maar dat mag ik natuurlijk zo niet zeggen. Maar laat ik het dan anders zeggen. Dat wij niet weten welk van de twee, dat is denk ik omdat het een uitbeelding is van de geschiedenis van Israël, waarbij het werk Gods plaatsvindt. Dan weer langs de ene kant en dan weer langs de andere kant. Want Israël zijn de beide huizen van Israël, zijn er twee. En soms is er één dit beschikbaar. En dan doet de Heer het via het andere huis van Israël. En dat wisselt onderweg nogal eens. Dat weet u langzamerhand, dus ik denk niet dat ik dat nou nog hoef uit te leggen. Maar de aardigheid is dat dat onderscheid tussen die twee benen, dat verdwijnt hier. Aan het eind van de geschiedenis van Israël komen die twee benen weer bij elkaar. Dat wil zeggen, bij het begin van de geschiedenis van Israël gaan ze uit elkaar. Dat was bij Pniel, toen Jacob Israël genoemd werd. En bij diezelfde gelegenheid, sinds die gelegenheid, liep hij mank. Weet u nog? En hier hebben we Israël, de man, hij overlijdt. En terwijl hij dat doet, legt hij zijn voeten samen op het bed. Zo legde hij zijn voeten samen op het bed en hij gaf den geest en werd verzameld tot zijn volken. Dus bij zijn dood. Dit is precies wat in de toekomst alsnog gebeuren moet met Israël. Dat wil zeggen, als Israël komt helemaal aan het einde van het oude verbond, om zo te zeggen. Niet alleen de jure, maar ook de facto. In de wederkomst van Christus, bij de bekering van Israël enzovoort. Dan komen die twee huizen van Israël weer bij elkaar. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Het meest voor de hand liggend in dat verband is misschien, want dat weet ik nooit, maar ik denk misschien Ezechiël 37, tweede helft van het hoofdstuk, dat die kwestie van die twee houten, dan wel bomen, dan wel takken, twee houten, in de hand van de profeet. Ezechiël 37. Ezechiël, de profeet onder de 10 stammen van Israël in de Assyrische ballingschap. Leuk, hè? Maar goed. En die moet dan die twee houten nemen en bij elkaar houden. En dan groeien ze aan elkaar. Wordt het één. Wordt het één hout. Eén boom staat er eigenlijk, want hout en boom is hetzelfde woord. Het wordt één boom. En als er iemand zou vragen wat is dat, dan moet Ezechiël vertellen wat het voorstelt. Mocht er iemand belangstelling voor hebben, maar ik neem aan dat u dat wel hebt. Dan staat er, die twee houten zijn de twee huizen van Israël. Eén met de naam Jozef erop, dat zijn de 10 stammen. En de ander met de naam van Juda erop, dat zijn de 2 stammen. En die zullen niet meer 2 koninkrijken zijn, maar 1 koninkrijk. En niet meer 2 kudden, maar 1 kudde. En ze zullen 1 koning hebben, David. En ze zullen 1 herder hebben. En je bent van Ezechiël 37 dus meteen in Johannes hoofdstuk 10. Waar de Heer zegt, ik ben de goede herder. Zodat je vraagt welke herder. En het antwoord is uit Ezechiël 37. En hij zegt, ik heb hier een kudde, een stal met schapen. Maar ik heb nog een andere stal met schapen. En die moeten ook mijn stem horen en het zal worden 1 kudde en 1 herder. Staat dat. Met andere woorden, in Johannes 10 meldt de Heer Jezus dus echt het bestaan van de 10 stammen van Israël, waarvan hij op de hoogte is en uit de woorden valt op te maken, als hij dat zou willen althans, valt op te maken dat hij ze bezoekt of bezocht heeft of bezoeken zal of dat het evangelie er naartoe zal gaan of al geweest is. Want hij zegt, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En als het al zijn schapen zijn, en dat zegt hij, betekent het dat hij ze kent. Want dat had hij net gezegd, mijn schapen horen mijn stem, zij kennen mij enzovoorts, ze volgen mij. En daarna zegt hij, ik heb andere schapen die van deze stal niet zijn. Dan zegt hij toch dat hij ze bezocht heeft en dat hij daar gepredikt heeft. Zwart en wit. Ja. Dat wordt natuurlijk hardnekkig weggeredeneerd. En als je mij vraagt waarom redeneert men dat weg, dan zeg ik nou, omdat het niet in de catechisme staat. Het komt niet voor. Nou ja, het komt niet voor in de drie formulieren van de enigheid. Oké. Het komt niet voor in de traditionele vastgelegde kerkelijke leer. Het staat niet in de geloofsbelijdenissen. En daarom verzet men er zich tegen. Maar ik ben van mening dat het meeste wat in de Bijbel staat daar niet in voorkomt. Dat wil zeggen, niet in al die stukken. Dus laat maar dan. Het lijkt mij duidelijk genoeg, Johannes 10. Het is te verwijzen naar Ezekiel 37. In ieder geval, het tweede deel van het hoofdstuk met name. En natuurlijk naar hoofdstuk 34, waar dat thema al ingeleid is, want daar gaat het ook over de kudde en de herder en ze zullen niet meer twee zijn, maar ze zullen één zijn enzovoorts. En dat gebeurt dus bij de openbaring van het koningschap van Christus. Zal worden één koninkrijk. Dat is er nog nooit geweest, hè. Je kan dat niet wegredeneren naar het verleden. We kunnen het niet overdrachtelijk nemen, het is gewoon letterlijk en het zal gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan komen die twee huizen bij elkaar. Ik moet even nadenken wat ik nou zal zeggen daarover nog. Goed, aan het eind vanavond kan dat wel even zo, ik heb nog een kwartiertje. Ja, als volgt. Wij weten dat het Joodse volk, dat van Daniël, uw volk en uw heilige stad, dat dat tot bekering zal komen officieel, ik zei officieel, het volk, officieel tot bekering zal komen, tot aanroepen van de naam des Heren, of hoe het hem heten mag, aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dat is gewoon wat staat in Daniël 9, de profetie van de 70 weken. 70 weken over die volken, die heilige stad. Het leidt wel tot de ondergang van Jeruzalem, maar dan heb je dus de dood van Israël. Hè? De dood van. Ja, het leidt tot de ondergang. Vandaar dat het in Ezekiel 37 heet: ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Dat is nog in het eerste deel van dat hoofdstuk. Daarna volgt het tweede deel over die twee houten en die graven. Dat gaat om gewoon de dood van het volk als zodanig. Niet de dood van individuele Israëlieten. Het gaat om dat het volk begraven is geworden onder de volkeren, want zo heet dat. Waaruit het zal verrijzen. Hebben we die nog? Nou ja, het Joodse volk officieel komt tot bekering, roept de naam des Heren aan het eind van de 70ste week van Daniël. Als je dat volgt, die geschiedenis volgt in Openbaring, kom je terecht aan in hoofdstuk 6 van Openbaring. Want dat beschrijft in die visioenen de 70ste week van Daniël. Namelijk eerst met wat ik populair noem het concours hippiek. Ik kan het niet laten. Dat wil zeggen, die paden, het padenspul. Het zwarte, het vale, het rode, het, weet ik het, witte paard. Wit begint en verliest. Wit begint en verliest. Maar goed, zijn de oorlog, honger en dood vervolgens. Dat is de eerste helft van de 70ste week van Daniël. De eerste helft is het witte paard, dat is namelijk vrede. En daarna komt een andere en die werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. En daaruit ontstaat de hongersnood en dood. Dat is de tweede helft van de zevende week van Daniël. We weten het zeker, want daarna volgt de verduistering van zon, maan en sterren enzovoorts. En dat markeert het einde van de zevende. Dat markeert het einde van de zevende week van Daniël. Heb je dat? Goed. En dat betekent de dag dat zijn storms is gekomen over de volkeren der aarde. En hoe gaat het dan verder? Nou, dan begint hoofdstuk 7 en daar staat... Ja, nog even niet die dag zijn storms. Dat is het wel, maar er gebeurt even nog niks. Want er moeten eerst 144.000 dienstknechten gods verzegeld worden. Uit 12 stammen van Israël. Hey. Het onderscheid tussen 2 en 10 stammen is ineens weg. De 70ste week van Daniël is 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat is het Joodse volk en het is Jeruzalem. En als die periode om is en Jeruzalem verwoest... en het overblijfsel gevlucht is door de gescheurde olijfberg naar de woestijn enzovoort. Dat is Zacharië 14 enzovoort. Dan gaat het verhaal verder met ineens 144.000 verzegelden uit 12 stammen van Israël. En ineens is het onderscheid weg dus. Dan worden ze als één geheel gezien. Ja, er moet nog wat gebeuren. Natuurlijk, oké, ik kan een hele discussie over houden. Het punt is namelijk, het eind van de 70ste week... is de officiële bekering van uw volk, het Joodse volk. Dat is de koninklijke stam. Maar hoeveel Joden zijn er dan bekeerd? Nee, het volk is bekeerd, maar hoeveel Joden zijn er dan bekeerd? Oké, in procenten dan. Als Trump een beslissing neemt, zal ik maar zeggen. Dat is die Amerikaan, weet u wel. President van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Die neemt een beslissing. Dan heeft Amerika iets gedaan, heeft Amerika iets geregeld. Hoeveel Amerikanen procentueel zijn het daarmee eens? Staan daarachter? Nou ja, dat houden ze elke dag bij, hè. Ja. Dat is de aardigheid van de vloek, net wat je wil, van de democratie. Van populariteitspols. Ik vind het een verschrikking, populariteitspols. He? Als dat moet leiden tot het koninkrijk van Christus op aarde of de uitbanning van het onrecht in de wereld, vergeet het dan maar rustig, want de meerderheid moet er niks van hebben. Dus, hè? De meerderheid moet sowieso niks van de waarheid hebben. Dus, toe maar. Maar hoeveel denkt u? Dat maakt niet uit, het is het volk, officieel. Bekering van de stam van Juda, officieel aan het eind van de 70ste week. Maar aangezien Juda de koninklijke stam is, betekent dit dat vanaf dat moment dat koninkrijk van de Messias uit Juda, de leeuw uit de stam van Juda, uit hoofdstuk 4 en 5 van de Openbaring, dat het koninkrijk daar officieel begint. Dus officieel worden bij die gelegenheid de 2 en de 10 stammen weer samengevoegd, officieel. En Juda vertegenwoordigt dus met de bekering meteen 12 stammen van Israël. Nou ja, 13. Heel Israël. En verder kan ik in de Bijbel, in 80 jaar zal ik dan maar zeggen, heb ik niet kunnen vinden wanneer dan de 10 stammen tot bekering komen. Dat wordt niet vermeld. Wel de 2 stammen. Maar zij vertegenwoordigen dan heel Israël in verband met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Heb je dat nog? Bovendien zal ik u nog wat vertellen, want we moeten nou ophouden. Ga u dus wel vertellen. De bekering van het Joodse volk vindt plaats na 7 jaar. Na 7 jaar zijn er de 70ste week van Daniël. En daarna nog 33 jaar te gaan tot de val van Babel. Toch? Een grote verdrukking over de volkeren. Maar na 7 jaar werd David koning over alle stammen van Israël. Leg hem ernaast. Hè. Ik heb het nu niet over causaliteit, maar over analogie. Hè. Een parallelle. David werd koning over alle stammen van Israël na 7 jaar. En daarna nog met 33 jaar te gaan over alle stammen van Israël. Terwijl daarvoor was hij 7 jaar koning in Hebron, alleen over Juda. Dus 7 over Juda en nog 33 over heel Israël. Leg je dat naast het verhaal wat ik net vertel, klopt precies. De 7 jaren gaan over de 70ste week van Daniël. Dat is nog over Juda. Maar zodra dat tot een eind komt, dan gaat het over heel Israël, over alle stammen bij elkaar. Dan komen dus die beide benen naast elkaar te liggen. Dat is waar ik het over heb. De samenvoeging weer van de beide huizen van Israël. Met alle consequenties van dien, ik ga er liever niet op in, maar het betekent dus inderdaad dat die 10 stammen nog ergens zijn in de wereld en een belangrijke functie vervullen, want als dat in de toekomst pas samenkomt, moeten ze in de loop van de tijd er steeds geweest zijn en niet onbelangrijk, en, want er moeten dan toch, als er 12.000 komen uit de stam van Juda, dan moeten er nog 132.000 komen uit de andere stammen van Israël. Dat zijn dus geen Joden. Daar moet toch... Waar nog bij komt natuurlijk, maar dat is nu het onderwerp helemaal al niet meer. Waar nog bij komt dat de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat die 10 stammen weliswaar in verstrooid zullen worden, uit het land verwijderd zullen worden, maar dat niettemin zij zich ook in de ballingschap nog steeds zwaar zullen vermenigvuldigen. Dat staat gewoon in Hosea 1, hoor. Precies zo. Nochtans zal hun getal zijn als het zand der zee, enzovoorts. Dat wil zeggen, die beloften aan Abraham blijven ook geldig. Althans die, in hun verstrooiing onder alle volken. Dat wil zeggen, het wordt een heel groot volk. Maar goed, daar hebben we het eerder over gehad, vooruit de man. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we u mogen kennen en dat wij in alle vrijmoedigheid ons mogen bezighouden met uw woord. Ons mogen voeden daarmee met dat woord waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat woord dus dat ons spreekt over een geweldige toekomst die u voor ons hebt weggelegd en die vast ligt in de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. We danken u daarom dat we daaruit mogen leven dag in dag uit. En hoewel wij beseffen dat deze wereld een chaos is en u niet kent en zelfs wil kennen, dat wij van andere orde zijn en dat u ons hieruit trekt en ons een plaats geeft aan uw rechterhand, ons gepredestineerd hebt tot zo'n stelling, opdat we zouden delen in uw heerlijkheid alsnog. Wij lezen het in uw woord en wij geloven dat. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.